Je luistert naar De Wet als Kunstwerk. Een podcast waarin Nick Schoenmaker elke aflevering met een jurist in gesprek gaat om zo de wet en het recht beter te begrijpen. Wat komt er van de schoonheid van het recht terecht in de praktijk van alle dag? En wat maakt het recht nu zo uitdagend, ingewikkeld en soms onbegrijpelijk? Kortom, wat maakt de wet tot een kunstwerk?
Alex Korra is senior beleidsadviseur recht en ethiek bij de Sociale Verzekeringsbank. Het uitvoeringsinstituut dat onder andere verantwoordelijk is voor het verstrekken van de AOW-uitkering kinderbijslag en het persoonsgebonden budget. Voor hij in overheidsdienst trad, promoveerde Alex aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift rondom de vraag hoe borgen gemeenten publieke belangen bij het uitbesteden van reïntegratie. Hij studeerde rechten in Amsterdam en Bologna. En volgens mijn eigen studenten, die Alex toevallig onlangs ook geïnterviewd hebben, geeft hij advies aan mensen met ethische vragen bij de SVB, heeft hij zijn positie zelf bedacht en hebben veel mensen tunnelvisie en helpt Alex hen een nieuw inzicht te geven. Alex, van harte welkom bij De Wet als Kunstwerk. Kloppen die typeringen van mijn studenten een beetje?
Nou ja, een beetje wel, denk ik. Iedereen heeft wel een beetje tunnelvisie. Ja. Dus dat klinkt natuurlijk heel boud. Maar precies. Ik denk, dat heb ik zelf soms ook. En de kunst is, denk ik, dat we leren dat te accepteren. En onszelf dan ook dwingen om daar af en toe uit te stappen. Of de gesprekken te voeren die ons dwingen om eruit te stappen. Hmm. Dus wat daar gezegd wordt, klopt.
Ja, want mijn studenten interviewden jou omdat zij bezig zijn met een opdracht voor het vak beroepshouding. Dat gaat over ethiek en recht. En de casus die ze moeten behandelen, die gaat over twee dames die AOW ontvangen. Te veel AOW hebben ontvangen. En jij werkt bij de Sociale Verzekeringsbank, maar bent ook trekker, mag ik wel zeggen, toch? Van het Ethics Center.
Ja, ik ben een van de trekkers en oprichters van het Ethics Center. Wij zijn een kennis- en expertisecentrum op het terrein van recht, ethiek en integriteit. Ja. Ik heb nog twee collega's die hier werken. Die houden zich met name bezig met integriteit en samen doen we ethisch leiderschap. Ik zelf doe meer de ethiekkant, werken vanuit de bedoeling en data-ethiek. Ja. En er zit natuurlijk altijd een soort van overloop, grijs gebied tussen waar ethiek en integriteit elkaar ook tegenkomen. Waar ethiek in mijn optiek vaak ook wat meer gaat over maatschappelijke en grotere vraagstukken, is integriteit vaak wat persoonlijker en individueler. Maar er zit ook een gebied in het midden waar je vanuit je eigen handelen dat maatschappelijk aan het beïnvloeden bent. En traditioneel zie je dan vaak dat je dan kan zeggen, ja, maar ja, is dat nou een integriteitsschending? Nee. Iemand heeft iets gedaan, bijvoorbeeld vanuit in een politieke context, er wordt een bepaalde keuze gemaakt. Ja. Nou ja, dan kan je vanuit integriteit kan je zeggen, ja, nee, dat is niet echt een integriteitsschending. Maar je zou wel kunnen zeggen, maatschappelijk was het misschien niet zo heel netjes wat daar gebeurde.
Dus een ambtenaar kan integer handelen, maar dat handelen kan dan wel maatschappelijk ongewenste gevolgen hebben.
Ja, en het kan wel misschien onethisch zijn. Op het moment dat je bijvoorbeeld als overheid een burger toegang tot zijn rechten wil ontzeggen. Hè? Dus je kan zeggen, je kan bepaald beleid formuleren wat bijvoorbeeld heel erg de last bij de burger legt om dingen voor elkaar te kijken of te bewijzen.
Precies.
Als overheid heb je een machtspositie. Ja. En in mijn optiek betekent dat je dan heel zorgvuldig en voorzichtig moet zijn met hoe je die macht uitoefent. En dat dat ook betekent dat er bij jou een extra verantwoordelijkheid ligt om correct te handelen. En
je loopt meteen enorm vooruit op alle stellingen. Het is net alsof je ze van tevoren hebt gezien, wat niet het geval is. Maar ik ga ze wel gelijk aan je voorleggen.
Oké. Okay,
eigenlijk noem je al een hele hoop dingen die we gaan behandelen met elkaar. Laten we gewoon bij de eerste beginnen. Je mag eens oneens antwoorden en dan daarna natuurlijk nuanceren waarom je dat antwoord hebt gekozen.
Ja.
De eerste. Uitvoeringsinstanties als het SVB moeten er naar streven hun werk zo efficiënt mogelijk te doen.
Ik moet kiezen.
Dat is het concept van de stelling natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Maar tegelijk...
Nee, okay. Ja. Eens, zeg je
eens,
dus.
Eens zeg ik eens, ja.
Met de nuance straks.
Met de nuance dat je ook rekening moet houden met de burger.
Oké. Nee.
Dichotoom.
Mensen vinden dit ingewikkeld. Juristen vinden dit nog ingewikkelder. Ik denk dat jij het misschien wel het meest ingewikkeld vindt. We gaan gelijk door naar de tweede.
Ja.
Overheidsjuristen stellen alleen fundamentele vragen over hun werk wanneer je ze daartoe dwingt.
Nee, ik denk dat...
Oneens, dus.
Ja. Okay.
3. Besluiten van overheidsinstellingen worden rechtvaardiger wanneer je ze door een robot laat maken.
Dat is een lastige, want dat is ook weer zo'n contextafhankelijke. Het ligt eraan wat voor robot. En
daar mag je straks allemaal antwoord op geven. Voor nu ben ik benieuwd, ben jij het eens of oneens met de stelling... besluiten van overheidsinstellingen worden rechtvaardiger wanneer je ze door een robot laat maken?
Nee, ik denk het niet.
Oneens, oké. Okay. 4. In een juridisch geschil tegen de overheid delven burgers altijd het onderspit.
Nee, maar ze hebben wel een moeilijkere positie.
Oké. Okay. En de laatste, je kunt ambtenaren nooit verantwoordelijk houden voor politiek beleid.
Nee, daar ben ik het niet mee eens.
Oké. Okay.
Nee.
Zo.
Ja, nou, dat was meteen weer even...
Dat was een moeizame gang door de stellingen.
Ja, ja.
Ik kan eigenlijk bij elke zeggen, je had er moeite mee, eens, oneens, wat was het? Maar uitvoeringsinstanties als het SVB moeten er naar streven hun werk zo efficiënt mogelijk te doen. Ja, je kwam toch uit op, ja, oké, okay, eens, maar...
Nou, die maar is, ik denk dat... op een efficiënte manier omgaan met publieke middelen is een van de belangrijke publieke waarden die wij als overheidsorganisatie moeten naleven.
Ja.
Daarnaast moeten we rechtsstatelijkheid zorgen dat je de menselijke maat respecteert. Dat je maatschappelijke waarden creëert. Die dingen moet je naast elkaar allemaal doen. En waar denk ik soms het probleem een lange tijd heeft gezeten, is dat die efficiency als een soort van overheersende waarde over alles heen werd gelegd en al die andere waarden uit het oog zijn verloren. Ik denk ook dat efficiency is in mijn optiek een soort van proceswaarde. Hmm. Dus dat betekent, je moet efficiënt zijn bij het realiseren van een bepaald doel.
Ja.
Efficiency aan zich... Ja, efficiënt. Wat doe je efficiënt? Daar wordt soms nog wel eens wel makkelijk over gedaan. Oh, efficiëntie is een belangrijke waarde. Ja, maar het is altijd in relatie tot iets. Dus ik denk dat uiteindelijk publieke belangen en publieke waarden die wij als maatschappij samen nastreven en die wij dan ook aan de overheid meegeven om te realiseren, dat die voorop staan en dat daarbij efficiëntie een belangrijke proceswaarde is. Want je kan niet gewoon heel inefficiënt gaan opereren als overheid, want dan verliezen mensen vertrouwen en het kost ook heel veel geld. Dus nee, je kan niet zeggen, efficiëntie is geen belangrijke waarde bij wat wij doen als overheid. Maar ik vind wel dat dus die andere publieke waarden, bijvoorbeeld de rechtsstatelijkheid, ja, die zijn primair in mijn optiek. Dus ik vind als overheid heb je in principe de macht die je is toegekend vanuit de wet. En in tegenstelling tot private organisaties en private actoren en burgers, die kunnen heel veel, die mogen heel veel, tot de wet hen daarin beperkt.
Ja.
Bij ons is het andersom. Wij mogen alles wat de wet ons toestaat om te doen. En als de wet ons het niet toestaat, ja, dan moet je een heel goed gesprek gaan voeren over wat wil je dan, hoe ga je, waar haal je dat mandaat dan van?
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nee, niet zo 1, 2, 3 en heel concreet. Maar wat je wel ziet is dat soms... soms wordt er gezegd, er is een politieke opdracht. Of er is een politiek mandaat. Of er is een maatschappelijk mandaat. En waar het natuurlijk interessant wordt, is als de wet een bepaalde begrenzing geeft, of een mandaat tot een bepaalde plek laat gaan.
Ja.
En het maatschappelijke mandaat verder gaat. En hoe ga je daar dan mee om? En dan moet je ook nagaan denken, maar wat is nou de bedoeling van wat wij moeten doen als uitvoeringsorganisatie? Ja. Bij ons hebben wij gezegd van, wij zijn een uitvoeringsorganisatie die een aantal sociale zekerheidswetten uitvoert.
Precies, de AOW bijvoorbeeld.
De AOW, kinderbijslag, ook een aantal regelingen voor oorlogsgetroffenen. dat zijn allemaal regelingen die toch een bepaalde link met bestaanszekerheid hebben. En daarvan hebben we gezegd, bestaanszekerheid is een van de publieke waarden die wij vanuit de bedoeling nastreven. Een andere is het helpen bevorderen van eigen regie. Onze persoonsgebonden budgetten regelingen die we uitvoeren, dat zijn geen bestaanszekerheidsvoorzieningen, maar dat zijn juist voorzieningen die bedoeld zijn om mensen die zorg en hulp nodig hebben, eigen regie te kunnen geven in het organiseren van die hulp en ondersteuning.
Ja.
Dus dat zijn twee belangrijke publieke waarden voor ons als organisatie.
En wat ik zo fascinerend vind is dat jij daar vanuit, nou ja, je ethics, het Ethics Center, jouw Ethics Center had ik haast gezegd, maar het Ethics Center van de SVB. Van de SVB. Natuurlijk heel eloquent over kan vertellen. En ongetwijfeld jouw collega's ook. Maar wat gebeurt er dan daarna met dat? Wat doen jullie? Is eigenlijk de vraag een beetje misschien wel. Om die publieke waarde. Te laten landen, dat vind ik misschien een beetje een lelijke formulering, maar dat is wel wat ik bedoel. Hoe zorg je ervoor dat die publieke waarden voorop staan in het werk dat jouw collega's doen die daadwerkelijk die regelingen uitvoeren?
Ja, nou ja, twee dingen. Laat ik even, als Ethics Center zijn wij adviseurs en wij doen awareness. Dus we geven advies aan iedereen binnen onze organisatie die zit met een moreel dilemma of een ethische kwestie.
Ja.
En we doen awareness activiteiten over thema's waarvan wij denken, dat zijn misschien olifanten in de kamer, daar moeten we iets mee.
Ja.
Dat is vaak ook aan elkaar gerelateerd. En vanuit die functie adviseer ik ook bij ons werken vanuit de bedoeling. Maar dat is een programma wat veel breder is binnen de organisatie, waar ook een heleboel andere collega's aan werken. Dus
het gaat niet alleen over ethiek en integriteit.
Nee, dat gaat heel erg over dat werken vanuit de bedoeling. Wanneer zijn wij nou bezig met onze bedoeling realiseren, met die bestaanszekerheid en met die eigen regie? En daar zijn we, denk ik, vanaf 2016 als organisatie mee bezig. Destijds was Maarten Schuring onze voorzitter van de Raad van Bestuur. Die heeft dat eigenlijk geïntroduceerd bij ons in de organisatie.
Ja.
Onder andere met Garage de bedoeling. Dat is een van de instrumenten die toen gecreëerd zijn om die gedachtegang denken vanuit, we zijn er niet alleen voor de letter van de wet, maar we zijn er ook voor de bedoeling van de wet. Om dat te laten landen, om dat een concrete vorm te geven. En door de jaren heen is daar een heel programma uitgegroeid. Zijn ze bezig op allerlei terreinen om concrete tools te maken om mensen te helpen om maatwerk te leveren. Maar ook opleidingen daaromheen vorm te geven. Dus ik denk dat we nu al 5-6 jaar daarmee bezig zijn. En dat begint nu op een soort van op stoom te komen.
Maar ik vraag me dan toch af, wat gebeurde er voor 2016 dan? Werkten ambtenaren dan niet volgens de bedoeling?
Nou, we hadden misschien een andere definitie van de bedoeling. Er waren altijd mensen die wel ergens buikpijn over voelden. Of dachten van, dat voelt me niet zo lekker. Maar dan werd de bedoeling wat strikter geformuleerd. De bedoeling is gewoon, dit staat er in de wet. En dat is je hebt de black letter law en je hebt de law in action, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En dus er was veel meer een soort van black letter law. Dus veel meer een soort van, dit staat er puur in de wet en we lezen hem gewoon zoals hij er staat.
Ja.
En we gaan, wat is nou bedoeld met die wet? Dat vonden we allemaal een beetje eng. En dat is ook eng. Want je had zeker in het begin hadden we ook best wel een discussie daarover intern vaak. Van maar we zijn een uitvoeringsorgaan.
Ja.
We zijn wel een ZBO, dus we zijn zelfstandig. De Z van zelfstandig. Ja. Maar we functioneren in opdracht van een ministerie en onder verantwoordelijkheid van een minister. En dat maakt dat we toch wel, we zijn niet zoals een gemeenteraad. Of een gemeente die zeggen, kijk, die kunnen zeggen, wij hebben ons eigen electoraat, wij hebben onze eigen democratische legitimatie.
Ja.
Dat hebben wij eigenlijk niet. Wij zijn gelegitimeerd vanuit de wet, we zijn gelegitimeerd vanuit de autoriteit, vanuit het ministerie. Er is wet en regelgeving over hoe wij moeten functioneren en wat we moeten doen.
En wat ik je dan hoor zeggen is dat dat misschien, als je dat op de automatische piloot zou laten leiden. Ik moet het anders formuleren. Wat ik je dus hoor zeggen is dat misschien automatisch leidt tot een wat striktere benadering van de wet en regelgeving.
Ja, ik denk dat wij ook als de tijden zijn ook veranderd. Er was al een verandering bezig, denk ik, voor de toeslagaffaire. Maar En in mijn optiek ook wel een beetje al als een soort van...
Ja, want als jij zegt buikpijn, dan denk ik gelijk toeslagenaffaire. Waarin er tijdens de parlementaire enquêtecommissie of ondervragingscommissie, moet ik geloof ik zeggen, allerlei mensen met buikpijn ten tonele verschenen.
Nou ja, dus voorheen was het... Kijk, wij zijn als uitvoerders van wet en regelgeving zijn wij onderdeel van, hè, dat heet dan zo mooi, de systeemwereld. En je hebt de leefwereld. De leefwereld is de echte realiteit met al zijn variëteit en zijn onvoorspelbaarheid. En de systeemwereld is de abstractie die we er overheen leggen om het allemaal een beetje in goede banen te laten leiden.
Ja.
En die heb je nodig, want anders wordt je maatschappij een soort chaos. Je wil bepaalde structuren en instituties hebben.
Ja.
Als je onderdeel bent van die systeemwereld, dan wil je alles mooi in systemen laten passen. En dat geldt zowel volgens mij voor computersystemen als voor juridische systemen. Die willen gewoon een bepaalde ordelijkheid, bepaalde helderheid van categorieën. En voorspelbaarheid kan je daarmee genereren. Dat vinden we allemaal heel fijn. Maar als je in dat systeem zit, word je soms ook een beetje verliefd op dat systeem. En begin je de wereld door dat systeem heen te zien. En dan kijk je naar de buitenwereld en dan zie je eigenlijk alleen nog maar de categorieën van jouw systeem. En alles wat erin moet passen.
Ja, en ook alles wat er buiten valt.
Nou ja, alles wat er buiten valt, dat zie je eigenlijk niet eens. Want dat ga je in je systeem stoppen. Dus je hebt dus je gaat gewoon. Stel je voor, je hebt rondjes, vierkantjes en sterretjes. Mm. En dat zijn de drie smaken die je hebt. En dan komt er opeens een hexagoontje voorbij. En dan ga je die. Dan ga je in een van die dingen ga je hem proberen te stoppen. Want in jouw systeem is er geen ruimte voor hexagoontjes. En dus klopt er iets niet. En wat ga je dan doen? Soms.
Zijn dan die hexagoontjes die hier bij de SVB voorbij kunnen komen? Zou je dat eens wat concreter kunnen maken?
Nou ja, mensen die in een situatie zitten die wij niet voorzien hebben in ons beleid bijvoorbeeld. Ja. En dat kan zijn in het kader van schulden. De schuldenproblematiek is een van de eerste terreinen waar dat was eigenlijk al aan het ontstaan. Daar waren ze al mee bezig. En het is later ook samen met de bedoeling gegaan. En zo hebben we werkplaatsen. Nu heette die maatwerk in dienstverlening, maar dat waren eerst de problematische schuldenwerkplaatsen. En dat waren teams waar men terecht kon als men situaties tegenkwam waar sprake was van problematische schulden en waarvan je dan ziet dat er soms een terugvordering moet plaatsvinden of er is iets wat herzien moet worden. Dat je denkt, maar als je deze mensen hier ook nog meer gaat belasten, dan help je die mensen echt de vernieling in, om het zo maar te zeggen. Dus kan je daar op een andere manier mee omgaan? En daar zijn zeker mogelijkheden voor. Dus
en de wet biedt ook die mogelijkheden.
Ja, je hebt allerlei schuldsanering. Je hebt de belastingvrije voet. Er zijn technisch gezien kan je ook nog zeggen, je hebt een herziening. En dan heb je nog een terugvordering. En je kan bijvoorbeeld zeggen, we gaan wel herzien. Dus dan moet je in feite draaien. Besluit terug. En dan ga je terugvorderen. Maar je kan nog wel matigen bij je terugvordering. Of je kan allerlei ook nog variaties daarin vinden. Waarmee je de gevolgen toch wat meer kan laten aansluiten bij de situatie van het individu.
Dit klinkt ook het is in zekere zin ook best wel als een technische operatie. Dus maatwerk bieden op individuele casussen. Mensen die in onvoorziene omstandigheden verkeren, waar de wetgever misschien in de eerste instantie niet aan had gedacht. Toen de AOW werd geschreven, om
absoluut.
Eens even wat te bedenken. Een relatief al lang bestaande wet. Maar je zegt, want ik refereer even naar onze tweede stelling over overheidsregisteren, stellen alleen fundamentele vragen over hun werk wanneer je ze daartoe dwingt. Jullie doen dus ook die echte ethische kwesties. Mensen kunnen echt bij jullie komen.
Ja.
Met een ethische kwestie.
Absoluut.
Zou je de gevallen die je net beschreef, zou je dat ook als ethische dilemma's omschrijven? Of zijn dat andere kwesties waar mensen mee komen?
Nee, dus allebei. Kijk, je had het net over buikpijn. Op een gegeven moment vroegen we ons af, waarom wordt er nou niet maatwerk geleverd?
Ja.
In het begin van, dus we waren bezig met de bedoeling en ook vanuit juridische zaken waren we heel erg bezig. Oké, we willen meer maatwerk. En als juristen zeggen wij dan, dan moet je gewoon de algemene beginsel van bestuur goed toepassen.
Ja.
En dan kan je gewoon maatwerk leveren. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook voor ons als ervaren juristen. Dus ik was toen met een aantal collega's in gesprek en toen hadden we een idee. En ja, als je nou gewoon beginsel had die voor maatwerk ook een beetje konden werken. En die niet zo ingewikkeld zijn als het algemene beginsel van boordelijk bestuur. Want de algemene beginselen van boordelijk bestuur zijn super mooi en ik ben er een groot fan van. Maar je moet wel enige soort van zelfvertrouwdheid hebben met het juridische en met die beginselen om daar flexibel mee te opereren.
Ja.
Kan je niet iets laagdrempeligers hebben wat kan helpen bij het ontwikkelen of het leveren van het maatwerk? En uit een grapje hebben we toen gezegd, nou, we zouden graag algemene beginselen voor een goede bedoeling willen hebben.
Hmm.
Hoe ga je nou die bedoeling goed toepassen? En dat bleef in mijn achterhoofd rondzoomen. En op een gegeven moment heb ik daar een soort van voorstelletje voor geschreven en gestuurd naar mijn directeuren. En gezegd, goh, zou ik hier iets mee willen? Mag ik dat? Ja, toen was het antwoord, nou ja, op zich prima, maar het mag geen geld kosten en ook geen tijd. Dus regel het, maar doe het op zo'n manier dat we er geen last van hebben. Dus dat ben ik gaan doen. En anderhalf jaar lang ben ik eerst op zoek gegaan naar een hele groep collega's waarvan ik dacht, die mensen vinden het interessant om hierover na te denken.
Ja.
En dat waren allerlei mensen in de organisatie zelf op allerlei niveaus. Man of 13 uiteindelijk. Er was ook nog een andere voordeel. Het moest agile gebeuren, want dat was op dat moment de nieuwe trend.
Ja, ja.
En dus we zijn aan het werk gegaan. Ik heb een hele goede agile scrum master gevonden die mij kon helpen. Dit is namelijk typisch niet een agile-achtig project.
Nee.
Agile wordt normaal altijd in IT gebruikt. En dit is echt iets waarvan je denkt, oké, je moet beginselen gaan ontwikkelen voor het leveren van maatwerk. Het staat heel ver af van de eerste use case waarvan je denkt, oh, daar ga je agile voor toepassen.
Precies, maar het is gelukt.
Maar het is gelukt. We zijn een jaar lang in gesprek geweest met die groep. Elke keer, één keer per maand op een vrijdag, want het mocht niet te veel tijd kosten, maximaal 2 uur.
Ja.
En elke keer zijn we dat probleem gaan afbellen. Waarom wordt er nou geen maatwerk geleverd? Nou, kunnen mensen het niet? Weten ze niet? Hoe durven ze niet?
Ja.
Wat zit daar nou precies achter? En toen hebben we gezegd, nou, er zijn een aantal dingen die erachter zitten, maar daar kunnen we niet altijd invloed op hebben. Bijvoorbeeld, mogen ze het wel of niet? Ja, dat is meer een hiërarchische kwestie. Daar moet je vanuit bestuur iets mee doen. Maar wij willen iets gaan doen op het terrein van kunnen en durven.
Ja.
En hebben we gezegd, laten we dus die beginselen gaan ontwikkelen om daar iets mee te gaan doen.
En rolt daar dan een A4'tje uit?
Oorspronkelijk rolde daar een stuk van 20 pagina's uit. En dat is later teruggebracht tot, niet een A4'tje, maar wel 2 of 3 pagina's. En hoe we dat gedaan hebben, is met die groep hebben we op basis, het heet dan appreciative inquiry.
Ja.
Gekeken naar goede beslissingen uit ons eigen privéleven of ons werkleven. En wat daar de elementen in waren. En dat waren beslissingen waar we trots op waren. Waarvan we zeiden, nou, dat vonden we een lastige beslissing. Daar voelden we buikpijn over. Maar uiteindelijk hebben we dat goed gedaan. Die hebben we allemaal uitgeschreven. Hebben we met elkaar besproken. En daar hebben we op een gegeven moment de elementen uit gedistilleerd. Waarvan wij zeggen, dat zijn nou kernelementen in het proces van het nemen van zo'n moeilijke beslissing op een goede manier. En die hebben we weer tot beginsel uitgewerkt. En dat hebben we als tool aangeboden voor de organisatie om aan de slag te gaan met het leveren van maatwerk. En er zit ook een soort hulpvragen bij.
En wat moet, kun je daar,
ja, ik kan er
een voorbeeld van geven?
Nou, het eerste beginsel is, buikpijn moet je begrijpen. Dus we waren heel erg op zoek aan het begin van wanneer moet je nou maatwerk gaan leveren?
Ja.
Want
buikpijn krijgen mensen hier bijvoorbeeld bij de SVB als zij horen aan de telefoon of zien in een dossier, als wij hier besluit X nemen in dit dossier, dan komt deze burger misschien nog wel meer in de problemen dan hij of zij al is.
Absoluut. Dus eerste punt, ja, wanneer kunnen we nou maatwerk, wanneer gelden die beginselen?
Precies.
Oké, kunnen we daar een lijst van maken? Dat is meestal onze traditionele aanpak. Ja. We maken een protocol en een lijst en gaan we daar vanuit werken. En dat voelde niet goed. Dus ze zeiden, oké, we moeten iets anders doen. Oké, buikpijn. Dat was al iets wat al rondspeelde en wat al ook geïntroduceerd was in het kader van die garages. En toen zeiden, oké, dan nemen we dat als uitgangspunt. Maar dat is natuurlijk een heel imperfect startpunt, buikpijn. Want buikpijn is subjectief. Iedereen voelt dat anders. De ene persoon voelt wel buikpijn, de andere niet.
Klinkt als iets wat juristen
ook buikpijn van krijgen.
Ja,
absoluut.
Ja.
Dus we hebben gezegd, we gaan Eigenlijk gedurende dat proces van dat hele subjectieve naar het meer intersubjectieve proberen te bewegen om op die manier die buikpijn een plek te geven en daar iets mee te kunnen doen. Dus het startpunt is nog steeds buikpijn, maar de eerste vraag is, begrijp je buikpijn? Waarom vind ik nou dat dit geval mij buikpijn oplevert? Vind ik het zielig? Hebben wij iets fout gedaan? Is het onrechtvaardig?
En dus ook een aantal hulpvragen die je bij dat principe formuleert.
Ja,
bij het beginsel moet
dus,
ik zeggen.
Dus je gaat eigenlijk op zoek naar waar zit die buikpijn in? Daarna ga je op zoek naar, je moet eigenlijk je aannames minimaliseren. Want wat je vaak ziet, is dat in standaardprocessen, in grote processen die je uitvoert, daar worden vaak wel aannames in gedaan. Want daarmee kan je het proces optimaliseren. Mm-hmm. Maar als je maatwerk gaat leveren, moet je heel erg oppassen voor aannames. Want als jij denkt dat iemand in de schulden zit en je gaat daar je hele verhaal op baseren dat je wil afwijken en hij zit helemaal niet in de schulden, Dan valt je hele verhaal in het water. Dus
je moet opeens met die burger in gesprek komen.
Je moet in gesprek en je moet de feiten. Check je aannames. En ga proberen zoveel mogelijk feiten boven water te halen. Want dat is je beginpunt voor je denken. En dan ga je daarna kijken naar. Ken je de regel? De volgende beginsel is ken de regels. Dus weet je echt wat er in de regel staat? Want vaak hebben we een bepaald idee van wat er in de regel staat. Of zien we iets wat in ons uitvoeringsprotocol staat.
Maar ik vind het wel opvallend, omdat we toch vaak het idee hebben bij maatwerk. Dan heb je de wet. Maar die zetten we even aan de kant, want we moeten maatwerk leveren. Maar dat is dus niet het geval.
Nee, ik denk dat je de wet juist nodig hebt. Want kijk, als de wet zegt, we doen dit om A te realiseren en je past de wet toe en er komt B uit, dan heb je daarin volgens mij een argument om te zeggen, er klopt hier iets niet. Dit is niet de bedoeling van de wet. Ja. Die wordt hier niet, laten we zo zeggen, de bedoeling A wordt niet gerealiseerd door de wet uit te voeren zoals hij hier opgeschreven staat. En vaak is het ook nog zo dat wetten best wel wat ruimte geven voor uitvoering en dat je die dan vaak ook weer dichtregels met protocol of beleid.
Ja. Ja.
Maar daar kan je ook in principe van afwijken. In ieder geval beleid, 484 in de AWB, geeft je de mogelijkheid om af te wijken van je beleid.
Maar dit klinkt als een fantastische operatie. En ik hoor je er ook waanzinnig enthousiast over vertellen. Maar ik moet even terugdenken aan onze eerste stelling over efficiënt werken. Ik kan me voorstellen dat als jij dit een manager vertelt, dat je hier elke vrijdagmiddag mee bezig bent, dat die denkt, waar gaat het dan in vredesnaam allemaal toe leiden?
Nou ja, gelukkig was het dus ook wel zo dat ik na een jaar of zo, anderhalf, hadden we een product. En daar waren ze heel blij mee. Ze hebben niet tussentijds vragen gesteld. Ze waren natuurlijk al lang vergeten.
Dat ze jou wat tijd hadden gegund.
daar ga ik dan van uit. Ja. Kijk.
En waar kwam je dan mee? Want was dat het Ethics Center?
Nee. Dat waren dus die algemene beginselen voor behoorlijk afwegen.
Precies.
Dus die 9 beginselen.
Waar echt mensen mee aan de slag konden.
En dus dat zijn.
Maar de vraag, want voor we die allemaal gaan afpellen. Wat ging er? Ik bedoel, plak je dat dan op de muren hier? Van dit zijn de 9 beginselen en succes ermee?
Ze hangen hier achter me. Dat was het interessante ook. Eerst, ik dacht dat de uitdaging was, kom maar eens tot die beginselen. En dat was zeker een uitdaging. Ja. Maar na een bepaalde tijd hadden we ze en hebben we ze getoetst ook met een pilot binnen de organisatie. En ze zeiden, dat is best wel wat. Ja, je kan hier wel wat mee. En ook niet iedereen, want je merkt, sommige afdelingen zijn ook, maar we hebben eigenlijk geen tijd hiervoor. Dus dat kwam dan ook weer uit die pilot. Maar ik dacht inderdaad, ik ben klaar als ik het heb opgeleverd.
Ja.
En dat is natuurlijk niet zo. Want als je echt iets voor elkaar wil krijgen, moet je er zelf ook stiekem toch nog best wel achteraan blijven zitten. Dus ik ben nog jaren bezig geweest met het promoten en het helpen uitrollen daarvan.
Ja, precies.
En het verder ontwikkelen van tools die we hebben. En ook dat nog weer, hebben we nog weer iets anders ontwikkeld. Dat heet dan onze oplosroutekaart. En dat is een soort van virtuele landkaart die je helpt welke instrumenten in te zetten bij wat voor soort problematiek.
Mm.
Want wat merkten we? Net zoals bij die beginselen, hadden we eerst de beginselen en zeiden de mensen, maar dat is wel heel abstract. Kan je dat niet concreter maken? Dus hebben we hulpvragen erbij gemaakt.
Precies.
En we hebben de garage, we hebben iets anders dat dan ook nog in de perspectiefcirkel heet. We hebben die ABBA-beginselen. We hebben een maatwerkplaatsen waar mensen terecht kunnen met vragen over maatwerk. Maar hoe verhouden die dingen zich nou allemaal tot elkaar? Nou, dat hebben we dan ook weer in zo'n kaart gestopt. En nu zijn we op het punt dat we dat aan het grootschaliger aan het implementeren zijn. Maar je merkt dat het gewoon, het klinkt heel stom, maar dat vraagt soms gewoon een paar jaar om ook de geest en rijpte krijgen om daarmee aan de slag te gaan.
Hoe verantwoord je dat? Ik moet even denken aan een NRC-artikel waar, waar het programma Werken volgens de bedoeling is dat, geloof ik. Heet dat ook zo, dat programma op rijksniveau?
Nee, dat is Dialoog en Ethiek.
Dialoog en Ethiek werd daar onder de loep genomen. En je kunt veel over dat artikel zeggen. Maar het was, en ik geloof dat Ernst-Jan Fout en Alexander Klupping daar ook een mooie rant over hebben gehouden. Het was een behoorlijk cynisch artikel.
Ja, ik ben het met je eens. Ik vond het ook een heel cynisch artikel.
Kijk, het gevoel wat ik er gelijk bij krijg is, wat mooi dat, dat een overheidsinstelling dit doet. En met elkaar in gesprek is over hoe gaan we voorkomen dat zaken als, een grote toeslagaffaire voorkomen worden, niet meer gebeuren. En tegelijkertijd denk ik, ja, het is allemaal ook wel heel abstract. Het zijn ook wel heel veel ambtenaren die heel veel met elkaar in gesprek zijn. En is dat dan wel zo? Wat kost het allemaal wel niet? En waar leidt het allemaal toe? En is dit wel efficiënt? Ik denk zelf misschien wel, is dit wel efficiënt?
Nee, kijk. Sowieso, wij zijn natuurlijk een best wel een redelijke organisatie. Dus als je iets wil veranderen, heb je daar ook menskracht voor nodig. Ja. Het begint, of het valt of staat, met draagkracht vanuit het bestuur natuurlijk. Ja. En we hadden het geluk dat toen dat heel sterk was en dat dat later ook nog steeds zo is gebleven. En dan kan je er ook niet meer omheen. Dan heb je het bestuur die zegt, ja, wij staan achter werken vanuit de bedoeling.
Precies.
Want dat is goed voor de burger. En uiteindelijk voorkomen we daarmee heel veel ellende. Ja. Met name ook in andere domeinen. Dat was bijvoorbeeld een heel lastig vraagstuk. Want wat jij zegt, die vraag stelt het ministerie ook.
Ja.
En wat levert dit nou op?
Ja.
Nou ja, als wij bijvoorbeeld meer doen om schulden te voorkomen, dan is dat goed voor de gemeentes.
Precies.
Want die hebben minder last van schuldenproblematiek.
Maar dat betekent dus dat er ten eerste een bestuurder ook op moet staan, lef moet hebben en moet zeggen, ja, dit is wat mijn mensen doen, omdat dit uiteindelijk goed is voor de burger. Maar wat me zo verbaast is dat je dus je bent en aan het spreken met collega's over gewoon casuïstiek. Hè? Die mensen komen bij je, daar praat je over, je geeft daar trainingen in, je organiseert gesprekken, je biedt een forum voor ethische dilemma's om die bespreekbaar te maken. Jij en veel collega's.
Nou ja, en ondertussen.
Maar je bent ook in gesprek met het bestuur. Je bent en ook nog eens met de IT'ers van de organisatie. Stel dat je bij een willekeurige overheidsorganisatie werkt die hier mee zou willen beginnen. Dan lijkt me ook wel dat je zou kunnen afschrikken. Dat je denkt, jeetje, het is gewoon een enorme cultuuromslag in de ware zin van het woord.
Nou ja, dat is ook zo. En daarom dus dat hele programma vanuit werk vanuit de bedoeling is daar heel erg mee bezig. Kijk, wat ik doe vanuit, of wat wij doen vanuit het Ethics Center is veel kleiner. Wij hebben ons insteek is vanuit filosofie naar handelingsperspectief. Dat is een soort motto wat we hanteren. En dat betekent dat wij heel erg vanuit het probleem van jou gaan kijken naar hoe kunnen we verder komen. Dus wij zeggen niet, je hebt een ethisch dilemma, dan kan je bij ons komen. En dan zeggen wij niet, wij gaan dat voor jou beslissen. Maar we gaan jou helpen om daar zelf een beslissing in te nemen. En we beginnen met een case. Dus we zijn ook niet zo van, we gaan nu een ethisch kader of een filosofisch stuk schrijven over hoe het zou moeten. Ja, dat kunnen we. En als dat nodig is, zullen we dat zeker doen. Maar zeker ook in het begin was het natuurlijk heel erg van, een ethics center, wat is dat nou weer?
Yeah.
Wat is daar nou weer de toegevoegde waarde van? Dus dat moet je gaan bewijzen. En dat kan je het beste bewijzen door met concrete vraagstukken aan de slag te gaan waar mensen buikpijn van krijgen.
Yeah.
En wat dat merkte ik ook wel, dat er zijn vaak vraagstukken waar iedereen zoiets van heeft. Voel ik me niet zo lekker bij. Laten we allemaal er met een boogje omheen lopen. En dan blijft dat een beetje zo in het midden liggen. En iedereen denkt, ik weet niet of ik mijn vingers daar aan branden.
Waar branden mijn lieve vingers niet aan?
We hebben een heel mooi boekje daarover gemaakt met verhalen uit de garage. En dat staat volgens mij op internet.
Nou, weet je, we zetten het gewoon in de show notes.
Het is ook alweer een tijdje geleden dat ik daar. Een verhaal wat ik wel eens. Of wat daar aan de orde was. Ging over inhoudingen en terugbetalingen. Sommige mensen hebben soms hele kleine pensioenen.
Mm-hmm.
En
dat ze bijvoorbeeld niet 50 jaar in Nederland hebben gewerkt.
Ja, echt maar hele kleine pensioentjes. Dus echt super weinig tientjes werk.
Per maand.
Ja. Maar ze wonen in het buitenland en ze krijgen dan wel nog een stukje pensioen. Want ze hebben daar gewoon recht op. Nou, zijn er ook allerlei premies die ingehouden worden. En die worden altijd van tevoren ingehouden. En dat zorgt ervoor dus dat je sommige mensen helemaal geen pensioen krijgen. Want als jij een tientje of 15 euro pensioen krijgt en er moet 23 euro aan premies worden ingehouden, dan, dan komt dat geld nooit bij jou aan.
Ja.
Maar als die mensen in Turkije leven of in Marokko of in een ander land waar een ander prijsniveau is, waar die 10, 15, 20 euro toch nog best wel iets betekent, die mensen krijgen dat eigenlijk nooit. Want wij houden premies in. Dus er waren mensen die zeiden, ja, maar die hadden daar buikpijn van. Die zeiden, ja, maar dus die mensen krijgen dat geld eigenlijk nooit. Want ze houden, want wij houden premies in. Premies in voor dingen waar die mensen misschien eigenlijk helemaal geen recht uit, voor een recht waar ze geen gebruik van maken.
Precies.
Die ze misschien ook wel zouden kunnen terugvragen, maar waar wel een hele. En dat weet ik niet helemaal zeker, maar voor, als dat zo is, dan zit daar natuurlijk een bepaald traject aan.
Ja.
En daar moet je bepaalde vaardigheden voor hebben. En dat is dan ook nog eens een keer vaak iets wat je in Nederland moet doen. In het beste geval online.
Ja.
Maar
ja.
Dus dat de afweging die daar natuurlijk gemaakt was, van ja, als wij die premies nog moeten gaan innen in het buitenland, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk lukken. Nee. Dus we gaan ze meteen al bij de bron inhouden. Daar is toen een heel gesprek over gevoerd van moet je dat wel willen en moet je dat niet anders gaan doen? Dat heeft niet op dat moment meteen tot een verandering erin geleid,
volgens mij. Okay.
Maar het was wel een gesprek wat een heel ander perspectief opeens zichtbaar maakte.
Ja.
Waarvan je dacht, je zou ook nog wel kunnen bedenken van goh, misschien hebben die mensen dat geld wel heel hard nodig daar. En moet je toch proberen om iets te verzinnen om wel die inhouding op een later moment te doen. Nou ja, dat soort vraagstukken.
Dus ook, als ik het dan eventjes heel populair zeg, ook super inhoudelijk dus.
Ja, juist super inhoudelijk. En het interessante is, ik heb op een gegeven moment een analyse gedaan van een aantal van die sessies. Als je nou kijkt wat voor soort hogere overthematiek daar nou in terugkwam, dan ging het toch heel vaak over collectief belang tegen individueel belang, korte termijn belang tegenover lange termijn belang. Dus daar waren wel bepaalde lijnen in te vinden. En wat ik ook wel zag, is dat die vraagstukken dus vaak al een tijdje rondzongen in de organisatie, maar eigenlijk geen plek vonden om opgepakt te worden.
Ja.
En dat je dus, en daar is die garage dus ook onderdeel van, eigenlijk infrastructuur moet creëren om dat soort dingen mee naar boven te halen.
Ja.
Naar plekken waar er iets mee gedaan kan worden.
Ja.
En je hebt natuurlijk allerlei reguliere overlegstructuren. Maar die zijn ook weer heel geënt op vaak een specifiek perspectief. En zo'n kwestie als dit komt dan misschien niet meteen hoog op de prioriteitenlijst. Dus, want dan wordt er gezegd, ja, kan je dat niet gewoon via de lijn, reguliere lijn laten lopen? Nou ja, dan duurt het dus soms heel erg lang. En je wil dat op een andere manier ook een plek geven. Dus het creëren van infrastructuur voor het goed laten landen van die buikpijn is denk ik heel belangrijk. En dat doen we vanuit het programma, werken vanuit de bedoeling. Maar dat geldt natuurlijk ook voor ethiek. Ethiek gaat ook over ergens oncomfortabel bij voelen, ergens buikpijn over hebben. Volgens mij was ik dat eerder aan het zeggen. Ethiek doet, een ethisch vraagstuk in mijn optiek is echt interessant als het pijn doet.
Mm.
Als je een keuze moet maken die ertoe doet,
waarbij
je twee belangrijke dingen wil afwegen.
Ja.
Want als het namelijk een soort van no-brainer is, dan is het eigenlijk niet echt een dilemma.
Nee.
Dus het is belangrijk. Er zijn volgens mij heel veel van dat soort vraagstukken in de uitvoering. En sommige zijn heel groot en sommige zijn heel klein. En soms kan het erin zitten dat iemand denkt, ja, ik heb net iemand gesproken en ik weet niet, het voelde niet lekker. Ik moet daar iets mee. Dan moet je dat met collega's bespreken. En dan kan je bedenken, gaan we nog een keer terugbellen?
Precies.
Gaan we een brief sturen? Hoe gaan we hiermee om? Soms zijn dat grotere dingen, dat je echt iets systematisch ziet. Nou, wat we dus nu ook onder andere besloten hebben, is dat als het nou echt een systematisch probleem is, en het is ook bijvoorbeeld een ketenoverschrijdend probleem, dan doen we zo'n garage. Maar voor die meer interne en individuele casuïstiek hebben we gezegd, ja, zo'n garage is toch ook nog wel heel resource intensive.
Ja.
Dus dan komt de efficiency ook aan de hoek kijken.
Ja.
Alleen al agenda technisch al die mensen is bij elkaar krijgen. Dan duurt het 3 maanden per garage. Dat is gewoon te veel gedoe.
Ja.
Wij hebben daar kleinere vormen voor gevonden. Die op een lokale niveau worden uitgevoerd. Waarbij je met kleinere groepjes wel een soort van reflectie of intervisie pleegt op zo'n casus. Maar niet meer zo grootschalig. En met de oliedrums en de pakken. Zou het niet
veel efficiënter zijn om dat dan toch te proberen in een algoritme te stoppen. Ik wil even refereren aan aan de stelling waar jij zelf ook al op terugkwam.
Ik denk
dus, is het mogelijk om dit in te regelen in een systeem? Of zie je het inherent als mensenwerk?
Nou, ik denk, dan kom ik weer terug op die systeemwereld. Binnen systemen heb je heel veel mogelijkheden, maar het blijven altijd abstracties. Ook een algoritme zal altijd een abstractie blijven. En een algoritme, alleen al voor het feit dat je de echte realiteit hebt en je hebt de data die jij hebt waargenomen ten opzichte van die realiteit, daar zit altijd een soort gap tussen. Mm. Dus je kan nooit de hele realiteit vatten in die data, volgens mij.
Nee.
En dan heb je ook nog eens datakwaliteit. Dus is je data goed genoeg om er iets over te zeggen? Nou, in algemene zin merk je gewoon dat dat een uitdaging is bij de hele overheid, maar denk ik bij alle bedrijven. Dat zie je elke keer als er een nieuw systeem moet komen. Dan zeggen ze, ja, nu gaan we het goed doen. Nu gaan we het helemaal netjes doen. En dan moet alle oude data toch ook gemigreerd worden. En er zitten dan nog allemaal dingen in die niet helemaal lekker passen. Ja, nou, dat nemen we dan toch maar over. Of we gaan het wel een beetje opschonen. Maar dus wil je zoiets echt goed kunnen maken met een algoritme, dan moet je ook hele goede data hebben. Mm. En die is niet altijd beschikbaar. Alleen al, wat ik net al zei, over het feit, wanneer lever je nou maatwerk en wat zijn de factoren die daar een rol in spelen? Daar kan je kwalitatief vaak goed onderzoek naar doen. Maar wil je dat kwantitatief doen, dan moet je daar hele systematiek voor optuigen. Bouwen en integreren in jouw computersystemen. Die computersystemen, daar zitten al backlogs op de ontwikkeling. Dus dat zijn dingen die niet zo 1, 2, 3 gerealiseerd
sowieso
zijn.
Sowieso is de combinatie overheidsinstelling en nieuw computersysteem tot stand brengen niet een heel gelukkige.
Nee, maar ik denk dat dat ook bij private organisaties zo is. Ik denk dat
overal, er minder zien misschien.
Ja, maar daar is er. Ja, dat. Ik denk computersystemen per definitie. Ik ben een heel erg computernerd. Ik hou van computersystemen. Maar er zit ook gewoon een grote beperking aan.
Ja.
Net als aan het recht.
Ja. Ja.
Dus ik denk.
Het is zo grappig dat je dat zei, want je ziet een grote overeenkomst tussen een computersysteem en het juridische systeem.
Ja.
Ik kijk ook een beetje naar de klok. Daar zou ik heel graag verder over met je over willen praten. Maar dat is misschien een onderwerp voor een volgende podcast.
Is goed.
Ik wilde nog wel een andere stelling aan je voorleggen. En dat is eigenlijk misschien goed om bij de laatste, de ene laatste daarna terug te laten komen. Maar nu even bij de laatste te beginnen. En dat is, je kunt ambtenaren nooit verantwoordelijk houden voor politiek beleid. In jouw proefschrift begin je met een citaat van Machiavelli. Ik ga het niet proberen om het in het Italiaans te doen, maar in het Engels staat hij er ook onder. Seldom it happens that the pursuit of private passions does not injure the common good. Ik vraag me wel eens af, is het tegenwoordig niet andersom? Is het niet zo dat we in het nastreven van publieke belangen, publieke waarden, misschien wel zorgen dat mensen niet frauderen met een met overheidsgeld. Ik weet niet of dat een publieke waarde is. Maar
ja,
dat hebben we wel zo.
Absoluut een publiek. Kijk, je bedoelt, het is onderdeel van rechtvaardigheid. Precies. De andere kant van de medaille.
Precies. Is het niet zo dat we in het nastreven van dat soort publieke waarden eigenlijk private belangen veelvuldig geschonden zijn in het verleden?
Ja, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, als je naar die stelling kijkt, ik denk dat we allemaal als ambtenaar een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om ons als goed ambtenaar te gedragen.
Ja.
En dat betekent dat je aan je gedragscode houdt en aan de ambtenarenwet en alle regels die voor jou als ambtenaar gelden. Maar het betekent niet dat je geen geweten moet hebben. En dat je ook niet buikpijn moet voelen. De kunst is erkennen dat we allemaal mensen zijn en dat we allemaal emoties hebben en dat we allemaal ook ergens iets van vinden en daar op een goede manier mee omgaan in je rol als ambtenaar. En wat volgens mij wel vaak gebeurt, is dat we uit angst voor subjectiviteit of voor ingenomenheid dat heel erg wegduwen en dan een bijna robotische objectiviteit willen toepassen. En dat zie je ook wel bij juristen en bij het recht. En daarmee ook ons een soort van de verantwoordelijkheid van ons eigen handelen een beetje weg beredeneren. Ja. Ik voer de wet uit.
Ja.
Ethisch handelen gaat denk ik in grote mate over het uitvoeren van de wet. Over je houden aan de wet. Dus als je aan mij vraagt, wanneer ben je als overheidsmedewerker, als ambtenaar goed bezig? Nou, dan heeft dat heel vaak te maken met ik ben de wet goed aan het uitvoeren. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook altijd gevallen waarbij je kan zeggen, ja, maar is dit nou wel komen mensen hier niet in de knel en raakt dit niet bijvoorbeeld ook bepaalde rechtsbeginselen? Want de één ding is het recht als een wet, een ander ding is er zijn rechtsbeginselen. En dat vond ik interessant dat recentelijk ook in de eet expliciet nu in de nieuwe eet is benoemd. Je kan de wet uitvoeren en toch schade doen aan rechtsbeginselen en aan publieke belangen.
Ja.
En erkennen dat het gewoon lastig is, dat daar een grijs gebied zit. Daar moet je volgens mij mee beginnen. En dat betekent dat je ook als mens verantwoordelijk bent binnen wat je doet als ambtenaar. Maar je bent ook ambtenaar. En binnen die functie als ambtenaar pas je in dat publieke systeem. En dat heeft voordelen, je hebt daardoor bepaalde privileges, want je kan een bepaalde macht uitoefenen als ambtenaar. En dat heeft ook beperkingen, want je kan niet altijd misschien je stem laten horen op eenzelfde manier zoals een gewone burger dat kan.
Ja.
Al vind ik daar moet je, dat is ook weer een grijs gebied, want daar moet je ook goed nadenken van, want je hebt ook klokkenluiders nodig die wel hun stem verheffen. Maar wil je dat nou goed faciliteren, dan helpt het om infrastructuur te bouwen voor het goed laten landen van die ethische dilemma's en van die buikpijn.
Maar helpt het dan ook om ambtenaren ook verantwoordelijk te houden?
Bestuurders wel, vind ik.
Ja.
Dus ik vind bestuurders zijn verantwoordelijk voor wat hun ambtenaren doen. Maar ja,
tegelijkertijd heb ik niet het idee dat er de mensen die in het beklaagde bankje zaten in de toeslagenaffaire daar nou persoonlijk verantwoording voor hebben moeten afleggen. Behalve dan tijdens die parlementaire ondervragingscommissie.
Nee, nou ja, kijk, volgens mij kan je daar een hele podcast aan wijden. En die zou dan denk ik gaan over bestuurscultuur. En dat is een prachtig fenomeen. Dat is een interessant fenomeen wat volgens mij een hele belangrijke rol heeft gespeeld in die toeslagenaffaire. Ik denk dat we daar in Nederland meer mee aan de slag moeten. En het is complex, hè, want het gaat ook over de rol van een Tweede Kamer, een rol van de maatschappij, een rol van de uitvoerende politiek, een rol van het ambtenarenapparaat, uitvoerende organisaties. Allemaal hebben we daar een rol in te spelen. En
hoe zorg je er nou voor dat, want ik denk dat iedereen dat zal erkennen, dat het complex is, maar hoe zorg je er nou voor dat je als je in overheidsdienst bent en ergens buikpijn van krijgt, je niet denkt, oh, het is zo complex, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Hoe zorg je ervoor dat je die buikpijn een plek geeft en daarmee aan de slag gaat?
Nou ja, baby steps. Dus je moet eerst met kleine dingen beginnen, met kleine individuele casussen vaak. En dan vaak kom je er ook wel achter dat er dan weer grotere dingen achter zitten en die moet je toch ook benoemen. Je moet een bepaalde infrastructuur creëren, want dat is wel een van de dingen die ik vind heel belangrijk is.
Precies.
Je kan zeggen, ze moeten allemaal ethisch verantwoord werken en hebben een prachtige gedragscode. Als bestuurder zeg je dan, mijn kamerdeur staat altijd open als jij iets ziet wat niet goed is, loop bij mij naar binnen. Maar dat vind ik eigenlijk iets te makkelijk. Ik denk namelijk dat als bestuurder heb je macht en als macht dragende persoon heb je verantwoordelijkheid om het voor degenen die hiërarchisch ondergeschikt zijn zo laagdrempelig mogelijk te maken om een tegengeluid te laten horen. En dat vraagt niet alleen om te zeggen, nou, je kan me altijd een mailtje sturen of je kan me altijd bellen. Het vraagt dat je iets organiseert, infrastructuur om die morele bewustwording te ondersteunen.
Zoals een ethics center.
Zoals een ethics center. En er zijn ook nog een heleboel andere vormen. Maar je moet in ieder geval nadenken. Ik denk, op het moment dat je dus een macht uitoefent, ben je per definitie onderdeel van het probleem. Want jij hebt macht. Daardoor gaan mensen anders naar je kijken. Ze gaan anders tegen je praten. Ze gaan informatie op een andere manier kleuren naar jou toe. Want jij kan over hem beslissen of jij kan een bepaalde beslissing nemen. En dat creëert dus ook die verantwoordelijkheid om, in mijn optiek dan, elke dag of elke week even in de spiegel te kijken. En te denken, waar ben ik nou onderdeel van het probleem? En wat kan ik nou als bestuurder en als machthebber doen om het morgen wat beter te doen? Maar dat geldt ook voor mij als stafadviseur. Ik heb ook een bepaalde autoriteit vanuit het feit dat ik een stafadviseur ben. Dus ik moet ook nadenken over, durven mensen naar me toe te komen? Hoe word ik gepercipieerd binnen de organisatie? Ik probeer veel met medewerkers in de organisatie zelf te praten als het gaat om casussen en dat soort dingen. Dus je probeert die aansluiting te hebben. Maar wat kan je dan ook nog organiseren vanuit jouw positie om het voor die ander makkelijker te maken om naar je toe te gaan om dat tegengeluid te laten horen?
Ethisch handelen is dus gewoon heel hard werken.
En comfortabeler worden met een oncomfortabel zijn, denk ik dan. En dat betekent dus voor die bestuurder actief tegenspraak organiseren.
Ja.
Mensen die het juist heel anders zien en die beschermen tegen jezelf ook. Dat klinkt heel nobel. Nou, dat is heel lastig.
Ik had er allemaal. Dat brengt mij weer op allemaal nieuwe vragen over hoe moeilijk dat wel niet is voor veel. Maar daar gaan we niet op in. Want
dat klopt. Maar het is denk ik wel. Kijk, als het makkelijk was, dan was het allemaal al
was
gebeurd.
Het allemaal gebeurd.
En de schoonheid zit ook in het feit dat het moeilijk is. Dus je bepaalt van ook een beetje vanuit de deugdethiek gedacht. Het idee van je hebt bepaalde deugdzaamheid. En daar zit ook in dat het soms lastig is om ergens te komen.
En dat het streven daar naartoe eigenlijk onderdeel is van het goede leven.
En dus je wil, je kan heel cynisch worden en zeggen, ja, maar dit is allemaal onbegonnen werk. Tegelijkertijd, je moet ook wel realistisch zijn. Dus je moet er tussenin zitten. Hè? Dat is weer die soort van gematigdheid daarin.
Ja.
Ambitie hebben om de wereld beter te maken. Realisme zien van waar gaat het mis en wat kan ik in kleine stapjes daaraan veranderen. En dan hoop je, althans zo denk ik dan hoop ik dat ik op die manier een klein beetje kan bijdragen aan een beter functionerende overheid. In ieder geval bij de SVB.
We gaan, vrees ik, de stelling overslaan die ik je eigenlijk voor het laatst had bewaard over burgers en de overheid en of die het onderspit delven. Daar kunnen we denk ik nog makkelijk een uur over doorpraten. Maar dat gaan we niet doen, want ik ga naar de laatste vraag. En dat is de vraag, wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk?
De wet is voor mij een kunstwerk omdat het een soort van in wetgeving worden eigenlijk normatieve waarden en publieke belangen geconsolideerd en veranderd tot handelingsnormen. En dat vraagt een soort van, het vraagt een enorme creativiteit. En het vraagt een kunnen schakelen tussen wat leeft er in die leefwereld. Wat zijn de gevoelens in de maatschappij? Wat zijn de waarden die we in de maatschappij belangrijk vinden? Hoe kunnen we die nou concretiseren tot iets wat ook uitvoerbaar is als regel. Dus dat Ethics Center is er om die twee dingen samen te brengen. Aan de ene kant het recht en de rechtsstatelijkheid te helpen verdedigen. En aan de andere kant ook ruimte te creëren voor die leefwereld en die menselijke maat. En die twee dingen soort van samen te brengen. En dus die mag dit en die moet je dit willen vragen. Proberen samen te brengen. Het zijn andere vragen. Het vraagt andere perspectieven. Het vraagt andere kennis en andere taal. Maar je moet ze wel proberen aan elkaar te verbinden.
Ik dank je hartelijk, Alex, voor dit mooie gesprek. En ik hoop dat we dat op een ander moment nog gaan voortzetten.
Nou, lijkt me hartstikke leuk. Hartstikke bedankt dat je met me in gesprek wilde gaan. Ja.
De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Tidal. Wil je deze muzikant ondersteunen of meer van hem horen? Ga dan naar tidal.bandcamp.com.